Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarom de dominee kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. Gisteren, zaterdag 4 januari, overleed op een leeftijd van 94 jaar Hermina Hendrika van Eldik-Neet. Ze woonde in het zorgcentrum Edelem. De rouwdienst en de begrafenis zullen aanstaande woensdag in besloten kring plaatsvinden. We bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeelden en meeleven aan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel van de toonhoogte, lied 215, versen 1 en 5. God is tegenwoordig, God is in ons midden. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heer onze God, die de hemel en de aarde geschapen heeft. die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We gaan gemeente de Heer ons lied zingen met Psalm 105, versen 2 en 3. Psalm 105, 2 en 3.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene en christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Wij verootmoedigen ons voor de Heer en bidden hem om zijn zegen. Lieve Heer, trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat we aan de avond van deze aan uw naam en dienst geheiligde naam hier weer mogen samen zijn rond uw goddelijk woord. Uw woord lag al open voordat wij er waren en uw belofte is er dat u er bent. En wij bidden u om uw goede gave, de Heilige Geest, waarvan u beloofd heeft dat hij in al de waarheid leiden zal. En dat hebben we gedurig nodig, daarin geleid te worden, inzicht te hebben, maar boven alles ook de toepassende werking, de kracht van uw goddelijk woord, omdat we het niet alleen horen en begrijpen, dat is ook belangrijk, maar boven alles dat het ontvangen wordt in het geloof, dat we het ook bewaren in ons hart en dat we van daaruit er ook naar leven. Naar uw woord in oprechtheid voor uw aangezicht. Zoals u dat gezegd heeft tegen Abraham, de vader van de gelovigen. En zulks mede ook tot ons en onze kinderen. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En om te wandelen voor uw aangezicht en oprecht dat te doen, hebben wij het inzicht nodig in de navolging van de Heer Jezus vanuit uw goddelijk woord te leven. En dat zal dan ook zijn werking ook hebben naar onze naaste en naar de ander in ons leven, hoe wij zijn, wat ons christen zijn inhoudt. Wij hebben gedurig daarin onderwijs nodig, Heer, en daar bidden wij u om uw goddelijke zegen. Dat we uw woord niet horen en het langs ons heen laten gaan, waarin het toch afstandelijk blijft, maar dat het boven alles zijn invulling krijgt in ons geloven, in onze liefde, in onze verwachting, in de vrede waarin u ons doet delen. Zelfs al zou het in een situatie zijn van oorlog, dan gaat de vrede van u daar toch ook nog weer ver bovenuit. U heeft het ook zo gezegd. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u, niet zoals de wereld die geeft. Bij de wereld is het alleen afwezigheid van ruzie, van narigheid, van oorlog. Bij u is het vrede met God. En dat is een vrede die het verstand van mensen zelfs te boven gaat. Wilt u zo onze gezegende dienst geven? Ga ons voor met uw heilicht. Zegen ook alle die met ons verbonden zijn. Geef hen ook wat wij nodig hebben. Wij met hen en zij met ons. Dat ze zich zo met ons ook één mogen weten in de gemeenschap der heiligen, al is het dan op afstand van elkaar. Verblijd ons zo door uw goddelijke daden. Wij vragen het van u om Jezus wil. Amen. De schriftlezing, gemeente, is uit het evangelie naar Johannes, het eerste hoofdstuk. Dat wil ik lezen van vers 29 tot en met vers 40. Johannes 1, te beginnen van vers 29. Daar lezen we het woord van God. De volgende dag zag Johannes de Doper, Jezus naar zich toe komen en hij zei: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb: na mij komt de man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. En Johannes getuigde: ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd: op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. Vervolgens krijgen we dan het gedeelte waar ik vanavond over wil preken, vanaf vers 35 tot en met 40, dat gedeelte. De volgende dag stond Jezus daar weer. Stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: zie het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen: wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem: Rabbi, wat vertaald wil zeggen meester, waar woont u? Hij zei tegen hen: kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het tiende uur. Hier eindigt de schriftlezing en de woorden van de tekst. Zalig die het woord van God hoort en in geloof ontvangt. We gaan ter inleiding door de preek zingen van Psalm 25, de versen 4 en 7. Psalm 25, 4 en 7. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 32, het vierde vers. Psalm 32, vers 4. Voor de duidelijkheid lees ik het tekstgedeelte nog een keertje, zodat u het goed kunt volgen. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: zie het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en ze volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen: wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem: Rabbi, meester, waar woont u? Hij zei tegen hen: kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En dat was ongeveer het tiende uur. Tekstwoorden. Ik heb drie aandachtspunten voor de preek. Allereerst wat die twee discipelen van Johannes de Doper, wat zij hoorden en wat zij daarna deden. Wat Jezus doet en wat hij vraagt. En vervolgens dat ze worden uitgenodigd om te zien waar Jezus dan woont. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, wat we in het tekstgedeelte gelezen hebben, dat gebeurde dicht bij de Jordaan, waar Johannes de Doper preekte en waar hij ook doopte. Hij preekte de doop van de bekering tot de vergeving van de zonde. En zijn prediking daar, dat was in die tijd in het Joodse land heel opzienbarend. Iets bijzonders, waar ook wat van uitgingen. En ook nog dat hij dan de mensen doopte in de Jordaan. Het was zo bijzonder dat van verschillende kanten uit de omliggende dorpen en plaatsen mensen naar Johannes toekwamen, naar zijn woord luisterden en vervolgens zich ook door hem lieten dopen. En daar gebeurde dus wat. Daar was de werking van de Heilige Geest, was er. De mensen kwamen tot geloof, tot bekering, tot belijdenis van hun zonde en zo. En dat werd alom bekend. En ook de leidslieden leidslieden van de kerk, die dat ook allemaal hoorden, die wilden toch ook wel eens weten wat daar nou allemaal aan de hand was. En zo stuurden ze een delegatie naar Johannes de Doper toe om er eens achter te komen wat er nou eigenlijk gaande was en wie hij dan toch wel was. Wat voor bijzonderheid er was. En ze vroegen dat aan hem: wie bent u? En toen zei hij heel eerlijk, oprecht: ik ben de Christus niet. Maar hij staat midden onder u, die u niet kent. En hij is het die na mij komt. En dan de volgende dag, dan wijst Johannes de Doper hem aan en zegt: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Die is het, de Christus. Die is het die niet met water doopt, die doopt met de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan? Gaan er dan een aantal mensen bij Johannes vandaan weg naar Jezus toe? Nee, helemaal niet. Gebeurt niks verder. Daar lees je niets van. De volgende dag wel. Dan is Johannes er weer. Ook zijn twee discipelen zijn bij hem, twee leerlingen. En terwijl Johannes de mensen onderwijst in de dingen van Gods koninkrijk, dat tot hen gekomen is, ziet Johannes Jezus in de verte, ziet hij hem lopen. We lezen dat ook zo: Johannes zag Jezus lopen. Hij liep daar zo, zeg maar, wat heen en weer. Net alsof hij daar op iemand wachtte. En dat is ook zo. Hij wacht ook, de Heer Jezus. Hij is de leraar van God gekomen. En hij wacht op zijn leerlingen. Hij loopt daar zo heen en weer. Zij maakte, zeg maar, je kunt het lopen, kun je ook vertalen met hij wandelde zo wat heen en weer. Wat heen en weer wandelen. Nou, dat zal u dan wel bekend zijn. Hè? Dat was niet alleen toen zo dat Jezus daar wandelde. Nee, daar wandelt hij nog. Waar wandelt hij nog? Nou, waar er mensen zijn die van zichzelf weten, zoals Johannes de Doper zei toen ze vroegen wat hij was. En zei hij, ik ben een stem. Een stem. Dat wil zeggen, iemand met een boodschap. Met een boodschap, zie het Lam van God. En daar wandelt de Heer Jezus. Waar naar hem verwezen wordt, bij de verkondiging van Gods woord. Dat heeft de Heer Jezus ook zelf gezegd. Dat kunt u lezen in het laatste Bijbelboek. Dat Jezus wandelt te midden van de 7 gouden kandelaren. En er staat dan bij, dat zijn zijn gemeente, wereldwijd. Dus daar waar Jezus Christus, waar de enige naam verkondigd wordt tot vergeving van de zonde, daar, ja, daar wandelt Jezus dus ook. En daar moet u dan ook zijn om het Lam van God te zien, te horen, om deel te krijgen aan de vergeving van de zonde. Zo werkt de Heilige Geest dat. Dat zien op Jezus. Zien op Jezus, het geloven in de Heer Jezus Christus. In hem die zijn leven geofferd heeft op het altaar van Golgotha, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Nou, die twee discipelen van Johannes de Doper, die horen hem dat zeggen. Als Johannes dan de volgende dag zegt, nog een keer verwijst, zie het Lam van God. Die twee hoorden hem dat spreken. En de anderen hoorden die dat niet aan. Andere mensen die bij hem waren. Praatte Johannes de Doper dan te zachtjes, dat ze het niet hoorden of zo? Nou nee, gemeente, dat wordt er niet mee bedoeld. Dat heeft een andere betekenis. Het wilde zoveel zeggen dat ze het hoorden en dat het hun wat doet. Dat grijpt hen aan. Dat spreekt hen aan. Dat raakt hun hart. Daar gaat de kracht van uit. Kracht van de Heilige Geest. Een paar woorden, hè? Zie het Lam van God. Het zijn 5 woorden bij elkaar. Maar die 5 woorden, die hebben toch zo'n geweldige betekenis dat het hun hart raakt. En dat ze dan van Johannes de Doper naar de Heer Jezus gaan. Zo staat het er. En de twee, die twee discipelen, die hoorden hem dat zeggen en gaan naar Jezus. Ze volgden hem. Was dat dan zo bijzonder wat Johannes de Doper zei? Hij had het toch al, eerder had hij al gezegd, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, dus wat uitgebreider. En ja, toch zijn ze door die 5 woorden zo gegrepen. Dus het is niet, het blijft niet zonder uitwerking. Ze gaan naar Jezus toe, naar het Lam van God. En ja, dat is een heel bijzonder lam. Want u zult wel weten dat in de godsdienst van de Joden, van het Oude Testament, zeg maar, dat daar iedere dag offers geslacht werden in de tempel. Gewone lammetjes, hè? Van de schapen, van de kudde schapen, van de kudde geiten. Iedere dag werden er geofferd. En al die offers die er gebracht zijn, al die eeuwen, al die dagen door, die hadden de symbolische betekenis, die heenwezen naar het Lam van God. Het Lam van God die in werkelijkheid, al die lammeren die er geslacht zijn, die offers die er gebracht zijn, die hebben niet ene zonde weg kunnen nemen. Maar allemaal een heenwijzing naar het Lam die werkelijk de zonde zou verzoenen en wegnemen. Dat was er niet een uit de kudde van de mensen. Nee, dat was het lam wat God de Heere gegeven heeft. Het lam van God. Die werkelijk en volkomen de zonde wegneemt. Zo waren ze dus onderwezen. Maar u weet wel hoe dat gaat, hè, met het onderwijs. Op een gegeven moment denk je dat je met die offerdienst, dat je het zelf een beetje bezig bent om het in het reine te brengen. En dan worden er maar weer offers gebracht om weer tot de verzoening te komen enzovoort. Terwijl eigenlijk die offers niet anders hadden als, ja, toch een soort van bedekking van de zonde. Maar niet een wegnemen van de zonde. Nou, die twee die gaan dan naar de Heer Jezus toe. Jongens zijn dat. Jongens van een jaar of pak weg. Van de 17, 18 jaar, zoiets. Zoiets moet je je indenken. Heel eenvoudig gezegd. Ja, zie het lam van God. Zie het lam van God. Ja, dat hebben we nodig, gemeente. Want al de godsdienst van het Joodse volk en van de ongodsdienstige mensen, alles bij elkaar, kunnen alleen door dat ene lam van God, door het lam van God, van hun zonde gereinigd worden, geheiligd worden. En zonder het lam, dan staan we allemaal schuldig voor God. Allemaal. Alle mensen in de hele wereld. Dan leven we eigenlijk, ja, ik zeg het maar zoals Gods woord zegt, dan leven we onder de vloek van God. Zo lezen we dat in de Bijbel, hè? Vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Nou, er is geen mens die zich daar houdt. Aan het boek de wet, dat kunnen we ook niet. Kan gewoon niet. Dus wij leven, de Heer is zeer langmoedig, zeker. Heeft ontzaglijk veel geduld met ons en barmhartig en genadig en hij biedt het ons allemaal aan. Maar als we daar een voorbij leven, ja, dan zullen we toch in de zonde sterven. En dan wordt de toren dan van God ook wel werkelijkheid. Zo'n werkelijkheid dat we onder die toren, ja, eeuwig verzinken. Verzinken. Als we aan het lam van God voorbij leven. Dit is de enige mogelijkheid om van je zonde te bevrijden. En daarom ook is het een geweldige prediking van genade, hè? Dat de Heer Jezus onder die toren van God dat allemaal gedragen heeft, daaronder verzonken is om ons uit die zonde te redden. Begrijpt u nou wat dat betekent als Johannes het dan aanwijst als mensen, zie het lam van God, die prediking. Zeg maar, daar gaat de deur van de genade, die gaat wagenwijd open. Hij is het die de zonde wegdraagt naar Golgotha en die ze ook wegneemt. Het reine lam van God. Zie het lam van God. Dat is het brandoffer. Ja, wat die zonde wegneemt. Zijn enige geboren zoon. Die onder de toren van God zal verzinken. Die twee discipelen hoorden hem dat zeggen. En nou is de vraag, gemeente, naar ons toe allemaal. Wij zullen dat wel meerdere keren gehoord hebben. Maar hebben we het nou ook zo gehoord dat wij ook onze, ja, toevlucht naar de Heer Jezus genomen hebben, tot hem zijn gegaan? Zij doen dat. En daar gaat het uiteindelijk om, dat we het niet alleen horen, dat we het weten, dat we het zuiver kunnen vertellen, maar dat we ook werkelijk naar Jezus toe gaan, dat we ons, ja, tot hem wenden, tot hem keren, tot hem, ja, zich bekeren. Gewoon zich bekeren. Dat is het. Gemakkelijk toch? Toch heel gemakkelijk? De Heer Jezus doet er helemaal niet moeilijk over, nietwaar? Ja, zegt u, maar ja, voor hun was dat wat makkelijker. Ze waren bij Johannes de Doper en ze kunnen zo naar hem toe lopen. Toch wat makkelijker dan wij. Helemaal niet, helemaal niet. Wij kunnen dat dan wel niet letterlijk zo naar de Heer Jezus toe lopen. Maar de weg is precies dezelfde, gemeente. Wij moeten naar hem toe gaan. Ons naar Jezus wenden, hem volgen, naar hem luisteren. En hem belijden wat je leven voor hem is. Je laten onderwijzen. Je laten bevrijden van je ongerechtigheid. De Heer Jezus doet daar dus, gemeente, niet moeilijk over. Dat zien we ook duidelijk in ons tweede aandachtspunt. Wat Jezus doet en wat hij vraagt. Doet de Heer Jezus dan wat? Jazeker, hij doet wat. Hoort u maar, we lezen de tekst. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij hem volgden. Dat doet de Heer Jezus. Zich omkeren. Zich naar hen toekeren. Hij loopt niet door. Hij doet niet alsof hij het niet weet. Hij houdt zich ook niet doof of zoiets. Daar hebben mensen nogal eens moeite mee. Dan zeggen ze, ja, we bidden wel, maar er gebeurt niks en er verandert niks. En het lijkt wel of de Heer Jezus niet eens wil luisteren naar me. Hij wendt zich meer van mij af dan dat hij zich naar mij toekeert. Ja, is dat nou werkelijk zo? Als wij van harte Jezus willen leren kennen, hem willen volgen, een leerling van hem zijn, is het dan zo dat de Heer Jezus afstand houdt? Ik kan me dat heel moeilijk voorstellen dat het zo is, gemeente. Staat er heel duidelijk, hoor. Jezus keert zich om. Hij draait zich niet om van je af. Nee, hij is van God gekomen. Dat moet u maar goed op u laten inwerken. Hij is van God gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Nou, dat zijn we allemaal. Hij zoekt. Hij zoekt. En daar is hij voor gekomen. Wat zoekt hij? Wie zoekt hij? Nou, verloren mensen, die zoekt hij. Zeg maar, hij wandelt daar, hij wacht gewoon. Hij wacht op u, op jou. Hij wacht tot u zich keert tot hem, tot u zich bekeert tot hem. En achter hem wil komen met het verlangen van je hart om hem te mogen kennen, te leren kennen als het lam van God, te leren kennen. Dat is ook een leerproces. Dat is niet zoiets, wij denken wel keren van bekering, je komt dat geloven, dat is ineens. Ineens ben je dan bekeerd, of ineens gelovig. Nou, dat gebeurt dan ook wel zo. Maar de gewone weg van God is dat wij leren wie de Heer Jezus is. En daar hebben de discipelen ook veel moeite mee gehad. En die zijn er ook nooit achter gekomen wie de Heer Jezus is. Die werkelijk was, dat ze op een gegeven moment zelf in verbazing aan elkaar vroegen, wie is toch deze? Wie is toch deze? Om van hem, zo moeten we dat leren. Laat ik het anders zeggen, gemeente jongens en meisjes, al zou er ene zucht in je hart zijn naar Jezus, of die je wilde verlossen van alles wat de mens van Jezus af kan houden, dan is dat niet te vergeefs, hoor. Nee. Die ene zucht, die ene snik, dan zal Jezus zich omkeren. En dan zult u erachter komen dat Jezus u zoekt. Dat Jezus ons zoekt om ons werkelijk gelukkig te maken, om je tot God te brengen. Om je dan ook de beleving te geven, wat bij de doop al beloofd is. Toen heeft de Heer, toen we in de naam van God de Vader gedoopt zijn, heeft de Vader betuigd en het heeft verzegeld dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Maar dan moeten wij dat ook wel willen. Dat wij dat aannemen van de Heer ook beantwoorden met ons aannemen van wat hij ons aanbiedt. Niet waar? Dat is dat zich omkeren naar achteren. En afstand nemen van alles wat niet erbij hoort, gemeente. Nou, de Heer Jezus die vraagt ook nog wat. Het is een korte vraag, maar ook geen moeilijke vraag. Een belangrijke vraag voor die twee discipelen en ook een hele belangrijke vraag voor ons en voor onze kinderen. Jezus keerde zich om en zag ze hem volgen en zei tegen hen: wat zoekt u? Ja, wat zoekt u? Ja, dat is een vraag recht op de man af, gemeente. Daarin gaat het er dus niet over hoe je, wat je denkt, wat je meent en waar je wel eens over zou willen praten. En dat, nee, dat al die dingen niet, gemeente. Heel gewoon, wat zoekt u? Nou, dat doet de Heer Jezus dus. Gewoon een vraag stellen. Als u uw knieën buigt en u vraagt aan de Heer Jezus wat, dan geeft hij antwoord. De Heer Jezus vraagt ook aan ons wat. En nou is de vraag, wat doen wij daar nou mee? Kom je toch geregeld tegen in de Bijbel vragen van mensen, maar ook vragen van de Heer, hè? Denk maar aan de eerste mensen die gezondigd hebben. Als de Heer dan in de avondwandeling, een avondstilte daar een wandeling maakt, en dan vluchten ze weg, ze verbergen ze voor de Heer, krijgen ze ook die vraag. Waar bent u? Waar bent u? Nou, de Heer Jezus vraagt, hij vraagt niet wie zoekt u. Nee, dat vraagt hij niet. Hij vraagt, wat zoekt u? En die vragen stelt de Heer vandaag de dag ook zo. Hij maakt die wandelingen onder ons. Komt u ook met vragen? In de verkondiging van zijn woord komen er ook vragen naar ons toe. Op allerlei manieren. Vragen in de prediking. Vragen bij de sacramenten. Ja, bij de doop. Vraagt de Heer ook. Wat zoek je bij die doop? Voor jezelf, voor je kinderen? Wat wilt u wij? En als het heilige avondmaal bediend wordt, niet waar, dan is er ook die vraag, die nodiging om tot hem te komen. Ja, er zijn er wel mensen die bij de viering, ik weet niet hoe het is in de ochtend, ik hoef het ook niet te weten, maar er zijn mensen die wel naar de kerk gaan, maar als dan de viering van het heilige avondmaal is, dan blijven ze maar thuis. Waarom eigenlijk? Zijn ze bang dat de vraag van Jezus tot hen komt? En dat ze antwoord schuldig blijven of zo? Maar je geeft wel antwoord dan, hè? Je antwoordt dat je het niet belangrijk vindt. En als die tafel gereed is en u wordt genodigd en u gaat niet naar het avondmaal, waarom niet? Moet u dan eerst wat hebben of zo om te kunnen gaan? Of stelt Jezus eisen daarvoor? Ja, ook zo'n vraag, hè? Wat zoekt u? Ja. Zoekt u wat bij Jezus? Zoekt u wat bij het Lam van God? Zou je voor hem de gave van zijn offer, van zijn lichaam, van zijn leven, zijn bloed en zo? Kijk, dat zijn toch wel belangrijke vragen, gemeente, die je niet zomaar naast je neer kan leggen. Je kunt niet zeggen, ja, de Heer Jezus nodigt mij niet. Of is het zo dat u denkt, ja, dan, nee, maar ik ben er eigenlijk nog niet geschikt voor. Ik ben er niet, zit nog wat? Ja, wat zit er dan? Zijn er dan dingen die Jezus niet weg kan nemen, die dat verhinderen? Of waar zit dat dan? En als er dan wat zit, als er dan wat tussen zit, moet het dan iets veranderen? Moet er dan geen bekering komen, zodat het wel mogelijk is om naar hem toe te gaan? Hij stelt geen eisen, hoor. Hij vraagt alleen wel om oprechtheid van uw hart. Maar dat is altijd zo, gemeente. Of denkt u nou, ik voel me er nog te jong voor. Ik ben er nog niet gereed voor. Moet nog beter worden. Denkt u dat? Dat het lukt? Dat het nog een beetje beter in ons hart wordt? Of wilt u toch proberen om zelf... Ja, wat zelf? Zelf die zonde verzoenen of zo? Met uw goede leven, met de eerlijkheid en... Ja. Wat zoekt u? Als de Heer Jezus nu u zit in de kerk, als hij nu u die vraag zou stellen, wat zoekt u? U bent vanavond naar de kerk gekomen, fijn dat u er bent. U bent op de plaats waar de Heer Jezus zijn wandelingen onder ons maakt. Hij stelt ook zijn vragen zo naar ons toe. Wat zoekt u nou eigenlijk? Hebben we erover nagedacht? Denkt u er wel eens over na als u naar de kerk gaat? Wat zoek ik eigenlijk in die kerk? Wat doe ik daar nou eigenlijk? Waar gaat het mij nou om? Is dat het nou? Of wat zoek ik onder de verkondiging van Gods woord? Sta ik daarvoor open? Doet het me wat? Is dat misschien, ja, gaat de kerk weer uit? En? Niks. Niks. Of zit u hier gewoon om met de gedachte, nou, dan loop ik tenminste een kans om bekeerd te worden of zo. Een kans om gelovig te worden. Maar ja, het is toch ook niet zoiets van een loterij gemeend onder de verkondiging van Gods woord. Wachten tot misschien het goede lot in uw schoot valt of zo. Zo mogen we dat toch ook niet. Die denken niet waar. Zo werkt de Heilige Geest toch ook niet. Hoe dan wel? Nou, luister maar naar wat Johannes de Doper verkondigd heeft en de Heer Jezus ook gezegd heeft. Ook zijn prediking mee begonnen is: bekeert u. Want het Koninkrijk der Hemelen is tot u gekomen, is nabij gekomen. En dan moet je niet denken, ja, bekeren, ja, een mens kan zich niet bekeren en ja, hoe zit dat dan? Als de Heer Jezus zegt, bekeert u. Is er dan iemand die zegt, ja, maar hou eens even, dat kan ik niet. Ja, lijkt mij toch wel wat anders te zijn gemeend. Ik denk aan de dichter van Psalm 27. Ik heb er nog over gedacht om te laten zingen, maar de dichter van Psalm 27, die zegt, mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En dan zegt hij erachter, dat wil ik. En dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u. Alleen bij u. Een andere dichter zegt, u zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Er is nog weer een andere dichter, dat is dan een gezangvers, die zegt het nog eenvoudiger. Die zegt, spreek slechts één woord. Eén woord met macht en de zondenacht voorbij is de zondenacht. Als je zo zoekt, als je zo in de kerk bent, met die gedachte, ja, dan zult u er ook vinden. Vinden wat die twee ook vinden, die twee discipelen. Dus die hebben die vraag van de Heer Jezus, wat zoekt u? Wat geven ze daar nou voor antwoord op? Ja, een beetje vreemd antwoord, denk ik. Ze zeggen tegen hem, Rabbi, dat wil zeggen, meester, waar woont u? Waar woont u? Dat is toch geen antwoord op de vraag van, wat zoekt u? Ze willen toch niet weten, of woont de Heer Jezus nou in de Hoofdstraat? Of woont hij in de Jeruzalemstraat? Of misschien in de rechte straat? Of willen ze weten of die in een rijtjeshuis woont, of een vrijstaand huis, of twee onder één kap? Dat toch ook niet waar? Daar gaat het dus niet om. Maar wat willen ze dan met die woorden van waar woont u? Nou, dat is het derde aandachtspunt, gemeente. Hij zei tegen hen, kom en zie. Kom en zie. Zo nodigt de Heer Jezus hen uit om te zien waar hij woont. En waarom willen ze dat nou zo weten, waar hij woont? Nou, om eens in alle rust met de Heer Jezus te luisteren. Naar Jezus die aangewezen is, aangeprezen is als het Lam van God. En dat is een gesprek Dat staat er niet bij, wat daar besproken is. Maar dat is wel een heel intiem gesprek geweest. Wat helderheid in hun hart gegeven heeft. Dat kan je bijvoorbeeld zien als je een stukje verder leest. Dan lees je dat een van die twee, dat was Andreas. En dat was een broer van Petrus. En die gaat na dat gesprek, na dat onderhoud met de Heer Jezus, gaat hij naar Petrus toe. En dan kan je horen wat ze besproken hebben. Dan zegt hij tegen zijn broer Petrus, wij hebben gevonden de Christus. Wij hebben gevonden, ja, ze zijn door hem gevonden. Nou, daar gaat het dus om. Kom en zie. Om in dat geloof, je zou het kunnen noemen stille tijd. Nee, het is geen stille tijd, maar het is wel een hele intieme tijd zo. Bij Jezus, in waar hij woont. Zo met hem te spreken. Of met hem te spreken, onderwezen te worden. En van de Heer Jezus staat er ook zo heel bijzonder. Dat hij onderwijst als gezaghebbende. Niet als een schriftgeleerde. Een schriftgeleerde gaat een beetje over de zaak. Maar Jezus gaat op de zaak zelf in. Met gezag. Zij kwamen en zagen waar hij woonde. En bleven die dag bij hem. En dat was ongeveer het 10:00. Nou, volgens de Joodse berekening begint de dag 's morgens om 6:00. Dus dat is 's middags om 4:00 geweest. En dat is komen en zien. En je hart openstellen voor wat de Heer Jezus zegt. Ze noemen hem ook rabbi, hè? Rabbi, meester. Nou, dat zegt al genoeg. Een meester, dat is voor ons iemand die onderwijst. En dat doet de Heer Jezus ook, onderwijzen, leren. En er is ook heel veel te leren. Wat bijvoorbeeld? Nou, de Bijbel zegt, genade is op zijn lippen uitgestort om dat te leren. En dan zo te leren dat je het ontvangt, dat je dat doorleeft. Dat is een stuk bevinding dat je ja, dat zo mag ervaren. En dat geeft zo'n, ja, het is altijd zo moeilijk om dat onder woorden te zeggen, iets wat je beleeft. Hè? Maar dat geeft een vreugde in je hart waarbij je tegelijkertijd zou willen huilen. Maar van blijdschap. Dan wil je halleluja roepen, hosanna. Je wil ook op je knieën gaan om God te danken voor zo'n iets. Het is zoiets van ja, iets, een stukje hemel op aarde, hemel in je hart. Zo. Dat te doorleven. Ik hoop dat u dat wat kent. En in dat gesprek geef je jezelf ook In vertrouwen aan de heiland toe. En dan ervaar je dat woord. Niet alleen dat het de waarheid is die je toestemt, maar dat het de waarheid voor jezelf is. Waar je zelf bij betrokken bent, gemeente. Dat. Om dat zo bij de Heer Jezus. Dat is toch ook de Bijbelse taal, hè? Zo. Paulus die schrijft in een van zijn brieven daarover, over mensen die tot geloof gekomen waren. Hij zegt, dan schrijft hij, zij gaven zich eerst aan de Heer en daarna aan ons. Daarna aan ons, dat het in de gemeenschap van de heilige, de gemeenschap van geloof, ja, jou ook aan elkaar geeft. Maar toch allereerst in de bekering eerst jezelf aan de Heer toevertrouwt. En dat is geen bekering na een poosje weer over is. En dan ga je weer over tot de orde. Zo is het dus niet. Dat gebeurt wel met het zaad wat op steenachtige plaatsen valt. Dat groeit hard en dat lijkt heel wat. Maar als het een beetje duidelijk wordt wat het betekent dat je Jezus hebt leren volgen in je leven, dat heeft ook wel consequenties, nietwaar? Voor ons hier in Nederland valt het nog wel mee. Maar denk maar eens dat je tot geloof komt in Noord-Korea, of in Zuid-Soedan, of in Nigeria, en zo en daar. Dat heeft wel consequenties. Hè? En dan moet de gemeenschap met de Heer Jezus wel, zeg maar, je moet wel de vaste grond gevonden hebben. De Heer Jezus Christus. Dan gaat dat wel. Die twee. Nou, die ene, dat weet u, dat heb ik gezegd, dat was Andreas. Die andere staat er niet bij wie dat geweest is. Maar naar alle waarschijnlijkheid is dat Johannes geweest. De schrijver van dit evangelie, die zijn eigen naam niet zo belangrijk vindt. Johannes. Hij is al hoog bejaard als hij zijn evangelie schrijft. En dan kun je even terugkijken naar dat intieme gesprek, hè. Toen was hij een jaar of 17, 18. En hij is denk ik wel de 80 gepasseerd als hij dat evangelie schrijft. Maar hij weet het nog heel goed, hè. Het was ongeveer 's middags 4 uur. Ontmoeting met Jezus. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Kent u dat ook zo van de dienst van de Heer, van de verkondiging van Gods woord? Ze bleven die dag bij hem. En die andere dagen ook. Al die volgende dagen zijn ze bij hem gebleven. Weet je wat ze ook gebleven zijn? Ook heel belangrijk. Discipel zijn ze gebleven. Dat wil zeggen, ze zijn een leerling gebleven. Leerling van de Heer Jezus. Nou, we gaan de preek beëindigen, gemeente. Ook maar een vraag. Bent u dat ook? Een leerling van de Heer Jezus, een volgeling? In het luisteren, in het doen, wat hij zegt, in het onderwijs ten leven. Want dat is telkens weer opnieuw een rijke zegen. Of ken jij dat niet? Niet met je hart? Heeft de Heer Jezus dan uw vertrouwen niet? Ja, vertrouwen, geloof, dat is toch vertrouwen? Waar je aan overgeeft? Als u dat nou niet kent, wat zit er dan tussen? Wat houdt u dan tegen? Het is toch niet zo dat de Heer Jezus zou moeten zeggen van ons, u wilt tot mij niet komen, omdat u het leven hebt. Jezus wandelt dus heen en weer. U wilt niet tot hem komen. Denk daar eens ernstig over na als u de Heer Jezus nog niet kent, gemeente. Want ik mag dan de boodschap aan u doorgeven. Kom en zie. Wat is er te zien? Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ook uw en jouw zonde. Amen. Wij willen de Heer danken en bidden. Wij danken u, Heer, voor de overdenking van uw woord. Allemaal niet zo moeilijk. En geef dat we dat ook gedurig beseffen. En dat wij, als wij naar uw huis gaan, dat ook van tijd tot tijd maar eens afvragen, wat zoek ik daar? Jezus die daar wandelt, in het gewaad van zijn woord, en die op ons wacht. En bewaar ons ervoor, Heere, dat wij u laten wachten. Dat wij tot u ook werkelijk de toevlucht nemen. Tot u gaan. Het bij u zoeken, van u verwachten. Met de dichter instemmen, dat wil ik. En dat zal ik doen. Ik zoek de zegen bij u. O bron van troost en licht. En als we aan u voorbij leven, dan leven we voorbij aan de bron van alle goed. Dan leven wij voorbij aan de bron van de vreugde. En dan zoeken we het goede en dan zoeken we de vreugde buiten de bron. En daar is het niet te vinden. Het lijkt wel zo en het schijnt allemaal wel zo. Maar het is niet. Het is bedriegelijk, Heere. U bent de bron. Daar zullen we moeten zijn. En geef dat we dat ook begrijpen, beseffen, maar dat ook doen. En in de weg der bekering zegt u gewoon, u verlaat uw verkeerde weg. De goddelozen verlaten zijn weg. En hij bekeerde zich van hart. Dat zullen we moeten doen. Dat er een verandering, een vernieuwing ten goede komt in ons leven. Niet om dat te verdienen, want er valt niks te verdienen. Omdat u het heeft verdiend en volbracht. We hoeven dat niet meer te doen. Dat vraagt u ook niet van ons. U vraagt dat we tot u komen, bij u zoeken wat wij werkelijk nodig hebben. Dat nieuwe leven, wat u werkt door de Heilige Geest. Geef dat zo uw woord zijn voortgang mag hebben. En dat we gedurig die stem mogen horen. Die stem die naar de Heer Jezus verwijst. Die dominees die hoeven niet meer te zijn, maar ook niet minder te zijn dan een stem die dat laten horen. Een verkondiging van de heilsboodschap. En ongeacht wie dat dan mag zijn. Om dat te horen en ter harte te nemen. Wij vragen u zegen in de week voor ons. Met de roeping, de taak die we hebben. Het werk wat op ons wacht. De kinderen die naar school gaan. Met onderwijs, voortgezet onderwijs. Zegen ons met ware wijsheid. En die wijsheid is ook weer niet buiten u te vinden, want dat is waanwijsheid, de wereldse wijsheid. Het levert ook niks op als we het hele wereld gebeuren zien. Wat voor wijsheid hebben de mensen nu geleerd? Toch nul en van geenerlei waarde. Nee, de Heer Jezus die is ons gegeven tot wijsheid. Gegeven tot wijsheid, rechtvaardiging, heiliging, verlossing. Zegen ons met die wijsheid. En dan zullen we ook moeten luisteren, goed luisteren. Zegen ons bij onze taak. Zegen ons in de omgang met elkaar. Zegen ons in ons christen zijn. En wilt u ons ook in uw bescherming nemen voor alles wat zondig is, wat verdrietig is. Waarmee we u verdriet zouden aandoen. Waarmee we elkaar verdriet bezorgen. Dat allemaal niet, Heere. Geef dat wij het kwade overwinnen door het goede. En de lust om zo in de vrezen van uw naam te leven. Gedenk ons zo, ook bij het ouder worden, ook als het allemaal niet meer zo gaat. Leer ons onze kracht van u te verwachten. En die weg te gaan. Wees met hen die u bijzondere zorg nodig hebben in moeilijke omstandigheden. In verdriet. Wees zo met ons allen. Gedenk ons naar uw gunst, naar uw trouw. Vergeef ons, Heere, dat wij zoveel keren ons veel drukker maken om dingen die niet zo belangrijk zijn, dat het belangrijkste op de laatste plaats komt of misschien wel achterwege blijft. Ga zo met ons en geef dat wij dicht bij u begeren te leven. Om Jezus wil vragen wij het u. Amen. We gaan over gemeente tot de dienst van de offerand wordt gecollecteerd en we zingen dat slotlied lied 154 te vers 1 en 4 op toonhoogte 154, 1 en 4. en in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.